Graag willen we beginnen met samen iets te lezen uit de Bijbel. Uit 1 Samuel, hoofdstuk 15. En dan nog iets uit het Lucas-evangelie. 1 Samuel 15. Ik vergis mij, het komt heel vaak voor, 2 Samuel 15. Vers 17. Ik denk dat u zelf in de gelegenheid bent om vannacht of morgen verder te lezen. 2 Samuel 15, 17. De koning ging dus met al het volk te voet de stad uit, dat is David. Zij bleven staan bij het verre huis en al zijn dienaren liepen langs hem heen met al de kreti en al de pleti, zijn lijfwacht, ook al de getieten of gatieten soms genoemd, 600 man die te voet uit Gat gekomen waren, liepen voor de koning langs. Toen zei de koning tegen Ittai of Ittai, de getiet of gatiet, waarom zou u ook met ons meegaan? Keer terug en blijf bij de nieuwe koning. Dat was Absalom, die had zichzelf tot koning uitgeroepen. Blijf bij de nieuwe koning. U bent immers een buitenlander en u bent verbannen en uit uw woonplaats gegaan. Gisteren bent u gekomen en dan zou ik u vandaag met ons meevoeren om weg te gaan. Ik moet immers gaan waarheen ik gaan kan. Keer terug en breng uw broeders ook terug. Mogen goede tierenheid en trouw met u zijn. Maar Ittai antwoordde de koning en zei, zo waar de Heere leeft en mijn Heer de koning leeft op de plaats waar mijn Heer de koning zal zijn, in dood of in leven, voorzeker daar zal uw dienaar zijn. Toen zei David tegen Ittai, kom dan mee en steek over. Zo stak Ittai de getiet over met al zijn mannen en al de kinderen die bij hem waren. Het hele land huilde met luide stem toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over, dus daar gingen ze oversteken. En al het volk stak over rechtstreeks de weg op naar de woestijn. En dan vers 20. En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg op. Zijn hoofd, ik heb vers 20 gezegd, maar het moet dus vers 30 zijn. Dat zie je wel vaker in de war. Maar het komt ook een beetje van, sorry hoor, alle zwakke lieden zoeken altijd een excuus. Ja, dit is. Kijk, kinderen des lichts. Vers 30. En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg op, zijn hoofd bedekt en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl zij al huilend de berg opgingen. 32. En het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, die van de Olijfberg dus, waar men zich voor God neerbuigt. En toen kwam Husai de Archiet. Dat laat ik verder zo staan. Nu ga ik even met u naar Lucas, het evangelie van Lucas, hoofdstuk 19. Lucas 19... En toen hij, vers 41. Toen hij, en dat is daar de Heer Jezus, dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Tot zover het lezen van de schrift. Broeders, zusters, beste vrienden, wat fijn dat we het bijzondere boek van Yahweh in onze handen hebben. Het boek, wij noemen het de Bijbel, maar het is een heel bijzonder geschenk. Deuteronomium 28 vers 12 heeft een hele mooie inhoud, gewoon voor je geheugen, dat God een rijke schatkamer heeft en dat noemt hij de hemel. En soms doet hij die rijke schatkamer de hemel open. Dat is Deuteronomium 28, een hele mooie tekst. Het grootste geschenk is uiteraard toen God zijn schatkamer opendeed en de Heer Jezus hier op aarde kwam. Volgens de tweede Korinthebrief zeggen wij met elkaar, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Toen heeft God zijn rijke schatkamer de hemel opengedaan en u en mij een bijzonder geschenk gegeven. Maar hij heeft ook door profeten een... Ik heb ook een souffleur, maar gaat dat niet goed? Ja, nou niet. Hij heeft ook door de profeten, het is toch beter zo, denk ik. Hij heeft ook door de profeten te gebruiken en door de Heilige Geest die profeten te instrueren, zijn rijkdommen uitgestald. Op een bijzondere manier rijkdommen gegeven. En een van die manieren is het Oude Testament. De schriften, zei de Heer Jezus, zijn het die van mij getuigen. Het Nieuwe Testament moest toen nog geschreven worden, het bestond nog niet. Het moet dus gaan over het Oude Testament. En we weten echt uit het Nieuwe Testament dat onze Heer Jezus ook de zonen Davids wordt genoemd, dat er een bijzondere link is tussen de herder, koning David en de Heer Jezus, die en herder en koning genoemd wordt. Ik wil dus ook graag duidelijk maken dat er iets bijzonders aan de hand is met de olijfberg. Eigenlijk wist u dat, want u weet heel precies dat de Heer Jezus, toen hij klaar was met zijn werk hier op aarde, vanaf de olijfberg is vertrokken. Het was alsof de bus daar stopte. Nou ja. Dat is misschien te populair, maar ik bedoel dat niet zo. Maar hij wist het. En daar is die gloriewagen van Yahweh, die u omschreven vindt in het Ezechielboek. Cherubijnen, vuur, schittering, lichtmetaal. Prachtige omschrijving. Daar is die gloriewagen van Yahweh geland. En daar is de Heer Jezus ingestapt. En ze hebben gas gegeven, ik zeg het heel plastisch, ze hebben hem nagekeken. En dan staat een engel op dat moment en vertelt de discipelen die omhoog kijken, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Met andere woorden, dat voertuig, nu 2030 jaar oud, is nog intact en komt eerstdaags, 3,5 jaar nog hoor. Maar hij komt terug. Diezelfde bijzondere troonwagen van Yahweh, die gloriewagen van het Ezechielboek, komt terug en brengt de Heer Jezus terug. En waar komt hij dan? Nou, op exact dezelfde plek van waar hij ook is vertrokken. Op de Olijfberg. Dus alleen al die twee dingen, het weggaan van de Heer Jezus en het terugkomen van de Heer Jezus op de Olijfberg, geeft voldoende stof om door te denken. Dat moet een bijzondere locatie zijn. Bovendien, en dat is al geciteerd vanavond in het gebed door Geert, maar ook in het lied, is er op de Olijfberg ook het een en ander gebeurd. Als de Heer Jezus onderwijs geeft over de laatste dingen, Matthäus 25, 24, 25, maar ook Lucas 21, weet je, dat onderwijs van de Heer Jezus over de laatste dingen, ze vragen hem ernaar, dat is ook geweest op de Olijfberg toen hij daar zat. Het is een soort Torah-school van je welste. Alleen ging het dan over de komende dingen, niet zozeer over de vijf boeken van Mozes, maar wel over wat er nog zou komen. Dat de Olijfberg midden doorsplijt, dan als de Heer Jezus komt, ja, dat er een enorme aardverschuiving plaatsvindt, dat moet ook. Want de tegenstanders hebben gedacht, als we nu voldoende graven tegen die muur aanleggen, dan kan hij daar nooit als de priester van God, de echte, ware Melchizedek, dan kan hij daar nooit over lopen. Dat bestaat niet, een priester loopt niet over een graf. Dat kan niet. En ze hebben aan de binnenkant een drietal moskeeën er tegen aangeplakt, gebouwd. Zo van, die oostpoort is dicht. Dat is voor hem onbereikbaar. Maar stel je nu eens voor dat er een aardverschuiving komt en die hele boel opgeschoven wordt. Amen. U hoeft het niet te roepen, u hoeft het ook niet te denken wat mij betreft. Maar dat gaat wel gebeuren. We hadden een aardbeving, TZT, te zijn de tijd daar, breuklijn loopt er precies, is te voorspellen, wordt al in de gaten gehouden. Behalve dus een aardbeving is er ook nog een aardverschuiving, zodat er een soort plateau ontstaat. Maar het meest merkwaardige is misschien wel dat u met hem komt op de Olijfberg. Nou, denkt u, dat is een goedkoop tripje dan. Dat hoef ik niet eens te boeken bij, weet ik veel, Beter Uit, of bij Zoeklicht, of bij Dato, of bij Geert Rutgers. Dan kom ik er toch. Dat heb ik heel vaak gehoord, hoor. Ik hoef niet daar naartoe, naar Israël, maar ik kom er nog een keer samen met de Heer Jezus. Dan heb ik de beste gids die er is. Ja, dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar een beetje voorsmaak is wel fijn, hoor. Ik vind, als Henny kookt, soep bijvoorbeeld. Nou, een kwartier voordat we beginnen heb ik het al lang geroken. En je kunt je er al op verheugen. Stom. Maar jij en ik kunnen ons best een keer indenken, inleven in de Olijfberg. En dat wordt een hele mooie route. Het is waar, we hebben bij elke reis naar Israël heel veel tijd besteed aan de Olijfberg. En een plekje gereserveerd of gekocht, zoals Geert al suggereerde. Die man die heeft wel een sleutel, maar die geeft hij alleen maar als je hem iets geeft. Maar zo hangt misschien wel het hele Midden-Oosten aan elkaar. Maar je kunt daar toch tot stilte komen en tot diep besef komen. En ik zou, als ik ooit weer zou gaan, zou ik graag daar willen zijn. En daar troost ik me wel mee. Straks ga ik met de Heer Jezus uit het huis van de Vader naar de bruiloft van het Lam. Dan gaan we naar de Olijfberg. U gaat mee. We zullen met hem heersen die 1000 jaren. En dat betekent dat als u met hem heersen wilt, als u met hem regeren wilt, dat u ook met hem komt. Jeremia 31 zegt dat heel prachtig. Eén zinnetje maar. Weet je wel, Jeremia doet een profetie over de komst, de toekomst van Israël. U zit mij aan te kijken, sommigen die denken, waar heeft hij het over? Nou, over Jeremia 31, maar dat wist je al. Ik zal hem voorlezen, die tekst, want anders dan denk je, hij zuigt alles uit de duim. Een beetje wel, misschien. Ik hoop het niet, hoor. Jeremia 31, vers 21. Richt uw merktekens op, zet uw wegwijzers neer. Richt uw hart op de gebaande weg. De weg die u bent gegaan, keer terug. Maagd Israël, keer terug naar deze steden van u. Hoe lang blijft u draaien, afvallige dochter? Dat betekent dat Jeremia zegt, er komt de tijd dat Israël compleet terugkomt. Terugkomt in het land, terugkomt in de stad. Niet alleen de 2 stammen, maar ook de 10 stammen. Even, lees het verband maar eens een keer rustig door. Maar nu komt het zinnetje wat ik bedoel. Voorzeker, de Heere heeft iets nieuws geschapen op de aarde. Als ze terugkomen, als ze daar zijn. Een vrouw zal een man omvatten. Aha, dat is nieuw. U denkt, ja, maar daarvoor heeft een vrouw wel vaker een knuffel aan een vrouw gegeven. Ja, maar hier bedoelt de Bijbel wat anders mee. Als hij komt en dit nieuwe gaat beginnen, dat rijk van onze Heer Jezus, dat 1000-jarige rijk van hem, dan is hij niet alleen. Toen hij eerst kwam, was hij alleen. Hij kwam alleen in de moederschoot. Hij kwam alleen in Bethlehem, alleen in Jeruzalem. Hij heeft zich als een eenzame mus op het dak gevoeld. Alleen. Maar dan wordt hij vergezeld. Dat is een vrouw die hem omvat, die hem omringt, die hem vergezelt. Dat is de uitdrukking. Dat zijn schitterende woorden. Of Jeremia het gesnapt heeft, u en ik kunnen het wel plaatsen, nu. U en ik kunnen nu zeggen, aha, dat is natuurlijk, ja, dat is Openbaring 21. Het nieuwe Jeruzalem, wat voor God op de hemel neerdaalt. Wie vormen dat nieuwe Jeruzalem, wat van God op de hemel neerdaalt? Ik zal u de bruid tonen, de vrouw van het lam. Die vrouw, de vrouw van het lam, zal hem vergezellen, die op dat moment koning wordt in Jeruzalem. Maar je bent erbij. Jij vergezelt hem, alleen als je niet gelooft, hoor je er niet bij. Nou, dat is moeilijk, hè? Is dat een rode kaart uitdelen? Nee, dat is niet rode kaart. Dat is alleen maar zeggen tegen hen die wel geloven, zie je naar uit, want dit wordt iets bijzonders. Dit gaat spectaculaire omvang krijgen. U bent, als u gelooft in de Heer Jezus, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dat is een voorsmaak, een voortest van de toekomstige dingen. U kunt het nu proeven, u kunt het nu smaken, maar het wordt nog bijzonder. Het krijgt complete inhoud. Dus niet alleen een soort voorproefje, snufje. En denk je, daar had ik wat meer van willen hebben. Maar nee, u krijgt de hele volle lading straks. Maar u kunt wel nu al dingen proeven die straks gaan gebeuren. En wie hebben dat? Is dat die club, die naam van die man of van die voorganger of die erfenis? Nee. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan hoor je erbij. Ik zei tegen een broeder net, ik was in de samenkomst 2,5 weken terug. En dan komt een meneer naar me toe die ik helemaal niet kende. Nooit gezien, naar mijn gevoel. Die zegt, ik wil u even wat zeggen. Dan zeg ik, ga je gang, maar het is bijna tijd, dus ik doe mijn afloop. Maar zei, ik wil het nu kwijt. Ze zei, wat dan 22 jaar terug was ik overspannen op een camping in Frankrijk. En dat was u ook. Daar heb ik bijbelstudies gehouden. Nou, ik ben slechts op 1 camping geweest met bijbelstudies. Dat was die camping van Beter Uit, ooit La Draaien. Misschien bent u daar ook geweest afgelopen tijd. Maar goed, ik heb daar een week bijbelstudie gedaan. En zei, ik lag zo doodziek in een tentje, maar ik heb wel al die diensten meegemaakt. En toen sprak u in die kerk die daar pas zo'n beetje naast staat, naast die camping, op een zondagmorgen, over de verloren zoon. En toen zei hij, dat was ik, zei hij. 22 jaar terug, en toen begon hij te janken. Stoere man. Hij zei, en ik werd opgeroepen door de Heer om je dat te vertellen. Ik heb gegoogeld waar je vandaag zou zijn. En ik heb je opgezocht. En ik kwam in Houten in een hele kleine gemeente. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Simpel voorbeeld. Ik ben blij natuurlijk dat 22 jaar na dat moment, je zou bijna zeggen 22 na dato, maar dan is het hier alsof ik het over mezelf wil hebben, maar het gebeurt wel. Maar is dat gebeurd in je eigen leven? Nou even, we kunnen praten wat we willen, maar als het over je hoofd heen schiet, als het niet in je hart komt, als het niet leven geeft, als het niet echt, echt is, iets bijzonders is, omdat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Maar als je het wel hebt, gaat de Heilige Geest vanaf dat moment in je wonen. Halleluja. Ja, er zijn gemeenten waar ze dan 12 keer aan me roepen. Of 3 keer halleluja. Maar ze doen in ieder geval iets, maar u bent dat niet gewend. Ik ook niet. Maar het is soms wel mooi hoor. Zullen we te zeggen, amen, Heer Jezus. Amen, Heer Jezus. Hoeft niet. Zeg het maar stiekem. Maar zeg het wel. Prijs hem. Dat je een kind van God bent. Dat je leven uit God hebt. En dat je door het geloof in de Heer Jezus een schitterende toekomst tegemoet gaat. Dit gezelschap gaat nog een keer hier vandaan. Niet vanaf de Olijfberg, maar ze komen wel op de Olijfberg terug. Met z'n allen, met hem. Want zij vergezellen hem. En zij zijn het die als vrouw die man vergezellen, die man omringen. Ja, dat gaat echt Adam en Eva worden. Ja, toen voor het eerst, maar dan nog een keer. En dan in de volmaakte zin van het woord. Ik wil zo graag dat u het pakt. En daarom is het nadenken over de Olijfberg niet zomaar iets. Echt niet. En ik ben begonnen met te lezen uit 2 Samuel 15. Omdat daar in de geschiedenis van David en Absalom een hele mooie lijn ligt. Die je als kapstok heel goed kunt gebruiken. Als geheugensteun ook. U weet het, hoe dat ging met Absalom. Absalom had zijn broer Amnon omgebracht. En die broer die had het met zijn zusje verkeerd bedoeld. Nou ja, dat heet tegenwoordig grensoverschrijdend gedrag. Dat hoort u bijna elke keer in het nieuws. Wel van iemand. Nou, dat was toen ook. Maar Absalom had zich daar zo over opgewonden dat hij die broer, wilde ombrengen. Is ook gebeurd. Daarna moest hij vluchten, want David was dan koning. Die zou dus moeten ingrijpen. Nou, tot op het moment dat David zo verdriet en dat zijn raadgevers zeggen van je moet hem maar terughalen, die Absalom. Toen hebben ze hem ook teruggehaald. Toen is hij ook teruggekomen. Hij is zelfs in Jeruzalem weer gaan wonen. En toen is zich daar iets gaan ontwikkelen. Ik wil zelf. Het lijkt echt wel op een Hollander. Wij weten het beter. Dat is typisch Hollands. Eigenwijs, hoogmoedig. Hollanditis werd het een keer genoemd. Een bepaalde ziekte. We weten het beter. Nou ja, hier niet dus. Maar u snapt het wel. Tussenzin. Er is 2 keer in de Bijbel sprake van het koningsdal. 2 keer. 1 keer in de geschiedenis van Absalom. Want Absalom denkt, als ik er straks niet meer ben, dan is er niemand die voor mij een standbeeld opricht, want hij heeft dat kennelijk niet zo hoog ingeschat voor zichzelf. Dus, zegt hij, dan moet ik het zelf doen. Dus hij heeft voor zichzelf een standbeeld gemaakt en dat standbeeld heeft hij opgericht in het Koningsdal. De zuil van Absalom. Staat er nog. Dat is die 2e keer. Maar de 1e keer dan. Ik zou wel graag spanning willen opvoeren, maar omdat ik het zelf zo mooi vind. Dat is als Melchizedek komt met brood en wijn bij Abraham. Ofwel, het is brood en wijn, en dan gaat het over de Heer Jezus. Ofwel, het is het ik van dato, toch? Dat is het koningsdal, Absalom. Me, the big number one. Zo ongeveer. En Absalom was hoogmoedig, die is gaan lobbyen. Het lijkt wel verkiezingen in Nederland. Allemaal, maar als je bij mij zou komen met jouw probleem, nou, we zouden het helemaal oplossen, hoor. En je had gelijk, natuurlijk. Zo. Hij heeft Hebron gebruikt, waar David gezalfd is voor de 1e keer in Bethlehem, voor de tweede keer in Hebron. En later nog een keer, maar laat dat maar even los. Dat wordt weer een zijtak. Maar daar is Hebron ook voor gebruikt, wat David koning werd over de twee stammen. En later nog een keer toen hij ook koning werd over de 10 stammen. Hebron, maar misbruikt door Absalom. De naam Absalom is best aardig. Abba, vader, Shalom, dus vader van de vrede. Dat is niet zo'n moeilijke verklaring. Het zit helemaal ingebakken in die naam. En hij heeft een opstand gecreëerd en hij heeft een moord begaan. En u moet dus proberen om dat hele gebeuren van Absalom te plaatsen toen de Heer Jezus voor Pilatus stond. Toen stond er op een bepaald moment iemand tegenover hem. Die had in het oproer een moord begaan, zegt uw Bijbel, mijn Bijbel ook. Barabbas. Ook al zo'n mooie naam. Bar, ook weer zoon van de vader. Bar, Abba, zoon van de vader. Daar staan ze tegenover elkaar. En wie kiezen ze? Opgestookt, opgejut door de haters, de fariseeën, schriftgeleerden. Ze kozen voor Barabbas. Stel nu dat u dat plaatje uit het Nieuwe Testament is een wat verduidelijkt wordt, dan moet u het hele verhaal van Absalom en David maar eens gaan lezen. En dan gaat David op de vlucht voor Absalom. Heeft de Heer Jezus niet de macht gehad toen hij daar tegenover Barabbas stond om één zinnetje te zeggen? En nou, Barabbas was weggevlogen, was gewoon opgelost, weggegaan. 12 legioenen waren gekomen om hem te ontzetten. Heeft hij gekozen voor deze route? Heeft hij gekozen om te strijden? Nou, David had kunnen kiezen voor de strijd. Het was een strijder. Hij heeft niet anders gedaan in het begin van zijn koningschap. Hij werd gevreesd als strijder. En nu, het is alsof je zijn hoofd in zijn schoot legt en zich overgeeft en wegloopt voor de problemen. Zo ongeveer ging het. Maar is dat zo? Is de Heer Jezus weggelopen voor de problemen? Nee. Want als hij weggelopen was voor de problemen, dan zat jij nou met de prut. Was je nooit, nooit tot vrede met God gekomen. Nooit. Dat hele eenvoudige, dat tere. David heeft voor die route gekozen om maar weg te gaan. Zo heeft de Heer Jezus. Toen hij op de olijfberg stond. En ze hem wilden grijpen. En een hele bende, ook nog van de militaire bevelhebbers, van de Romeinse bezetters. Maar ook van de dienaren en de hoge priesters. Die twee elementen die je in de eindtijd tegen zult komen. Het politieke gevaar en het religieuze gevaar. Die komen in de eindtijd terug. Nou, die zag je daar in de Gethsemane, dus op de Olijfberg al naar hem toe komen, net nadat de Heer Jezus 3 keer had gebeden. En wat zegt de Heer Jezus toen ze zeiden, we zoeken Jezus? Hij heeft zijn naam 1 keer genoemd, ik ben, en het hele spul lag op de grond, gevloerd, geen vin te verroeren. Dat had gewoon zo kunnen blijven. En toen liet de Heer Jezus zijn handen zien en ze hebben hem gearresteerd, meegenomen en naar het kruis gebracht uiteindelijk. Dat is dat schitterende van de Heer Jezus, maar dat zie je terug in Davids houding, zijn Davids gedrag. Zo ging hij de Olijfberg op. Samen met zijn lijfwacht, Kreti, Pleti, dat zijn dus die mensen uit Kreta, dat zijn de Kretenzen. Die zijn ook via Egypte naar het beloofde land gekomen. Hebben het mooiste stukje in de wacht gesleept. De Gaza-strook van vandaag. Nog steeds een enorm stuk bolwerk. Maar ook een hoop gedoe. En daar waren ze. Maar De Kreti en de Pleti, dat waren de Filistijnse mensen die zo gekozen hadden voor de Heer Jezus. Sorry, die zo gekozen hadden voor David dat ze zijn lijfwacht werden. Dus dat betekent dat hij ze vertrouwde. En nu komt er nog een 600 man bij met kinderen, met een heel gezelschap, een heel dorp. Van die Itaï. En David zegt, je bent net gisteren gekomen, hadden gekozen voor de Heer Jezus. We gebruiken die tekst wel eens bij het dopen, weet je wel. Daar zei je dan, van, wil je ten onder? Ja, maar dat betekent dat je misschien wel een smadelijke weg tegemoet gaat. Dat je uitgekotst wordt door je collega's, of door de familie, of door de buurt. Maar de Heer Jezus, hij is de moeite waard om gediend te worden. David zei tegen Isaïe, je kunt nog terug. Hij zei, nee, waar u bent, amen. Hij was er geweldig blij mee. Ik ga er ook mee. Maar al dat hele gezelschap gaat dus de beek Kidron door. Dat is dus tussen Jeruzalem, tussen de stad en de Olijfberg. Daar ligt de Kidron. En daar staat ook die zuil van Absalom. Daar zijn ze bijna bij langs getrokken. Misschien wel Paul daarbij langs. Dat weet ik niet helemaal precies natuurlijk. Op een paar meter na. Maar het is wel daar gebeurd. En dan gaan ze de helling van de Olijfberg op. En dan begint het geween. Daar komt de titel van vandaag vandaan, Tranen op de Olijfberg. De Heer Jezus heeft geweend. Maar waar hij geweend heeft, is steeds op de Olijfberg. Ook bij het graf van Lazarus, daar gaan we nog een keer over praten. Jezus weende, kortste tekst van de Bijbel. Maar ook hier... Ik heb heel veel kritiek gehoord over al die kerken die daar gebouwd zijn. Waarschijnlijk door Helena, al begonnen direct al toen de omkeer kwam. De vervolgingen stopten en keizer Constantijn, de Heer Jezus, of christelijk werd, zich niet liet dopen aanvankelijk, maar hij koos toch voor. En toen heeft zijn moeder beijverd om overal een kerk te stichten. Overal op die heilige plaatsen iets van een gedenkplaats te creëren. En dan kunt u daar moeilijk over doen, maar het zijn dus wel allemaal bijzondere plekken waar je vandaag nog een beetje terecht kunt en waar je toch herinnerd wordt aan wat er ooit is gebeurd. Maar goed, daar op die plek op de Olijfberg, daar wordt nu een naam aangeplakt, Dominus Flevit, de Heer Dominus, dus de Heer weende. Op de Olijfberg. En ik vind het een hele aangrijpende plek. Waar de Heer Jezus ziet. Wat er met Jeruzalem aan de hand is. Hoe dikwijls hebben jullie willen bij elkaar brengen. Zoals een hen haar kuikens bij elkaar brengt. Maar jullie hebben niet gewild. En nu gaat het niet goed met je. Hoe zou de Heer Jezus kijken naar de Achterhoek? Zou hij het dan hebben over de stikstofproblematiek bij boeren of bij andere lieden? Zou hij het dan hebben over hoe gaat het met de verhoudingen tussen LHBTI en gewone lui? Of vul maar wat andere discussiepunten in. Zullen ze niet wenen? Zullen ze niet in de hemel hetzelfde zeggen? Stelletje stumpers. En dan niet van, och wat zijn wij zo goed. Maar wat jammer toch. Waarom laten jullie je... Die schitterende kans om gered te worden voorbij gaan. Denk aan je eigen familie. Misschien bid je al elke dag voor al die familieleden die nog niet de Heer Jezus kennen. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Het gaat maar door. Dominus Flevit, de Heer weende. En nu zie je in de geschiedenis van David dat ze de berg op gaan, hoofd omwonden, al huilende, totdat ze kwamen op de plaats waar men zich voor de Heere neerbood. Toen bestond er op de Olijfberg al een plekje waar men zich voor de Heere neerboog. Als zoiets in de Bijbel staat, in het Oude Testament, ik heb het net met u gelezen, in 2 Samuel 15, dan heeft dat ook voor het Nieuwe Testament betekenis. En als u mij vraagt, waar heeft de Heer Jezus zich neergebogen, locatie. U moet mij niet vragen, van, kent u die vierkante meters dan precies? Nee, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het daar is. Dat geloof ik stellig. Harmonie is één van de kenmerken van Yahweh. Er is nooit disharmonie. Er is nooit iets tegenstrijders bij hem. Dat betekent dat die plek waar de Heer Jezus naartoe ging, een steenworp verwijderd, een steenworp ver verwijderd nog van de anderen, en de paar discipelen waren nog wat dichterbij, de rest was nog iets verder weg. U hoort dat, u weet dat. En nu gaat het mij niet om dat ik die plaats precies zou kunnen duiden, maar het gaat me wel om dat die plaats er is. Waar men zich voor de Heer neerboog. Waar zou men... Nou ja. En jij dan? Wat ga je nu doen als je op de Olijfberg zou zijn? Wat ga je nu zeggen? Nou ja, maak geen moer uit, joh. Oh, nee, dat kan ook wel bij tante Truus in de achtertuin. Ik bedoel, dat is feitelijk een minachting van wat God bedoeld heeft. En nu gaat het mij niet om die vierkante meters. Dat kan ik ook niet duiden. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het zo is. Er is een plek. En daarom is die tekst uit 2 Samuel 15 zo belangrijk. David gaat al wenende, al huilende, de berg op, beseffend dat Absalom hem eigenlijk wil elimineren, weg hebben. En de Heer Jezus deed hetzelfde. Ziet u dan niet dat verband, dat die enorme lijn die er ligt, die schitterende lijn, die wat de Heer Jezus betreft uitkomt op de plek waar hij zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar zong u van. Het is middernacht en in de hof. Boog hij tot de dood bedroefd in het stof. Dat gebeurde toen. En de Heer Jezus heeft precies die plek gekozen. Zou u dan... Stel dat u die vierkante meters wel zou hebben. Een beetje coördinaten, weet je, nou ja, daar en daar. Ja, stel dat uw navigatiesysteempje u precies daarheen bracht. Ja, bestemming bereikt, zegt dat gekke ding bij mij soms. En u zou daar knielen, dan heb je... Nou, dat betekent op dit moment gelijk, daar kun je niet meer terecht, want het is altijd vol. Alle stilte is weg. Want de Achterhoek is gekomen nou, en die hebben zoveel lofliederen. Die krijgen zo de overhand met hun geluid. Met andere woorden, dit, is dat de reden waarom we het niet weten precies? Maar u hebt toch een plekje waar u zich voor de Heer neerbuigt. Thuis, samen, als u bent of in de gemeente... We hebben meer de neiging van, hoor Heere, want uw knecht spreekt, dan spreek Heere, want uw knecht hoort. Ik heb dat begin van Samuel een beetje omgedraaid. En dat is ook zo. Hoe gaat het met je gebed? Buig je je nog wel eens? Ja, dat doen we zondagsmorgens. Ook één keer in de week. Nou ja, u voelt het aankomen. Je kunt wel even doordramen. Je kunt nare dingen zeggen. En het gaat ook niet om dat u een bepaalde houding hoeft aan te nemen. U mag komen zoals u wilt. En u mag zitten, u mag staan. U mag met uw handen omhoog, u mag met uw handen naar beneden. U mag knielen, u mag ook op een stoel zitten. En u mag ook als u in bed ligt. Soms dan lukt het niet zo goed om te lopen. Heren, wat mooi dat ik een plekje heb om met u te praten. En als u nu met hem praat, gaat het dan over... Ik heb het zo ondervonden. Ik kreeg vrijdag jongstleden een bezoek van twee agenten. Aan de deur, een hoop lawaai, hoop herrie, hoop gedoe. We komen uw auto in beslag nemen. Nou, alsof ik een klap voor mijn kop kreeg. alsof je crimineel wordt. Nou, ik blijk een gestolen auto te hebben gehad. Te goede trouw, daar gaat het even niet om. Dus niet om die schuldvraag of zo. Maar dat houdt je zo bezig. En hoe kom je daar weer uit? Ja, die auto werd weggesleept en de buren zien het. En die zeggen, nou, dat is die dominee, mooie dominee. Zie, wat twee agenten en zijn auto worden in beslag genomen. Ja, daar gaat die preek. Zo ging het een beetje. Maar ik was helemaal van slag. Ik was zo bang dat ik geblokkeerd zou raken door die dingen. Nou, dat is nog zo. Dus nu blijkt dat die in Duitsland gestolen is. FN is omgekat. En ze zijn allemaal al onderzoeken geweest. En dan gaat het niet om mijn geval. Maar je bent er ineens zo met de aardse dingen bezig. Daar kom je bijna niet los van. En dan komt er een telefoontje van oma Gerrie, die belt nog een keer en nog een keer. En de garage die hem ooit geleverd heeft, die zegt ook nog wat en die zegt ook nog wat. En je eigen kinderen beginnen. En broeders en zusters die het horen, die zeggen, oh ja, wat een beroemde zaak. Dus gaat het nou wel goed met je? Hoe gaat het nou met de auto? Even. Het wordt een heel balletje. Maar we hebben ook geknield. En die zei, daar was ik wel blij mee. Dat we moeten elke dag wat vaker gaan zingen. Dat hebben we gedaan, de laatste dag, vanaf vrijdag. Hebben we helemaal bijna het bundeltje leeggezongen. Nou, ook overdreven, maar veel gezongen toch. Iedere keer een lied gezongen. Ik wil zo graag zeggen, heb je dat plekje om met hem te praten nog? Om je naar hem uit te strekken en om dat wat moeilijk is bij hem te brengen. En te zeggen, heren, u staat boven de criminaliteit, u staat boven de mensen die auto's omkatten, zo heet dat, hè? Een ander chassisnummer erin pompen. U staat boven, maar u staat ook boven de aardse dingen van nu. U staat boven de frictie in de gemeente, van die stromingen die in de gemeente naast elkaar bestaan en die elkaar ook bestrijden, zoals Absalom David bestreed, soms op een gemene manier. Ja, gebeurt echt. Ik loop er heel lang mee. Maar ik wil zo graag terug. Terug naar de Olijfberg. Heb je dat plekje? Zullen we dan niet naar de Olijfberg gaan? En zeggen, we willen die herring over. Je kunt ervoor kiezen om eindeloos te gaan strijden. En de rechtszaak te winnen. Natuurlijk, Dato had in zijn polis ook een rechtsbijstandverzekering. Dus we zullen ze eens wat laten ruiken, hè? Of waarom blijft u niet liever onderweg? Ik weet nog dat mijn autoradio gestolen werd in Lelystad, jaren terug, terwijl ik aan het preken was. Maar ik had het net gehad over de brief aan de Hebreeën, dat ze de blijdschap van hun goederen, nee, de roof van hun goederen met blijdschap hadden aanvaard. Nou, daar heb ik, ja. Nou, ja, straffe preek. Nou, toen. Ik moest gelijk examen doen, s'avonds. Maar hoe ga je dan? Maar nu dan, vandaag. Ik weet niet wie je bent en wat je hebt. Maar dat plekje op de Olijfberg, waar je voor de Heere kunt neerknielen. Ik kunt zeggen, Heer Jezus, ik wil u gewoon bedanken, want u stond hier. En toen hebt u gekozen voor mij. En niet voor uzelf. U koos om mij te redden, om mij te helpen. En uw tranen op de Olijfberg, die zijn mij tot zegen, tot grote zegen geweest. Uw tranen, nou die worden in een kruik bewaard. Als mijn tranen al in een kruik bewaard worden, de Bijbel zegt dat hoor. Als mijn tranen al bewaard worden in een kruik, en er gebeurt straks een wonder in de hemel. Weet je welk wonder er in de hemel plaatsvindt? Het wonder van Kana. Dat is het eerste wonder wat de Heer Jezus deed. Water wordt wijn. Zal ik het anders zeggen? Tranen worden wijn. Of uw droefheid zal tot blijdschap worden. Heb je de tekst erbij? Dat gaat gebeuren. Dat is de achtergrond van de Heer Jezus. Dat is de achtergrond ook van David. En ik wilde zo graag dit met jullie delen. Ik ga verder heel veel dingen nog over die Olijfberg vertellen. Maar de opstap is dat je eigenlijk ziet hoe de Heer Jezus die berg opging en wat er toen gebeurde. En dat is de Heer Jezus die zichzelf compleet uitlevert en wist exact wat er met hem ging gebeuren. Wij hebben geen idee hoe het met ons afloopt, maar dat wist hij wel precies. En hij heeft zijn leven gegeven tot losprijs voor velen. Dat is onze Heer Jezus. En die vreugde, die blijdschap, die moet je een keer gaan beleven. En waar kun je dat beste doen? Nou, als jij gewend bent om ergens, misschien wel op een bankje in het park, of misschien wel aan de keukentafel, of misschien wel in je luie stoel, of misschien op bed, een plekje hebt om met de Heer Jezus daarover te praten, doe dat dan. En zie nu die hele geschiedenis van waar men zich voor God placht neer te buigen, maar als een opsteker van, ik wil ook zo graag zo'n plekje hebben. David kende die plek en ik denk, ik moet met mijn zorg, met mijn spanning naar die plek. Daar heeft hij zijn zorg mogen deponeren. En u hebt ook zo'n plek. En het merkwaardige is dat de Heer Jezus zegt, ik ben er voor je. Als jij kiest voor de woestijn, dan zal ik er zijn. Als jij kiest voor het heideveld, dan ben ik er ook. Als jij kiest voor een gebouw waar de gelovigen bij elkaar komen, kerkruimte, vergaderruimte of hoe het ook heet, dan ben ik er. Maar je moet wel bij mij komen. En niet bij die en bij dat en bij zus, bij hem. Je moet bij hem zijn. En die kern zou je moeten pakken vanavond. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat u zo even over de tranen op de Olijfberg mochten doordenken. Een paar dingetjes mochten zeggen en het in uw handen mogen leggen ook bij de uitwerking. En we hebben allemaal een eigen verhaal misschien. Misschien een eigen locatie waar we zo'n plekje hebben. Een plekje van stille tijd houden. Of hoe je het ook noemt. We willen u danken dat u er dan bent. Zo bent u, Vader. Zo is de Heer Jezus. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. En we mogen bij hem komen. We mogen rust vinden. We mogen in volle vertrouwen verder gaan. En onszelf in uw handen leggen. Wat er ook gebeurt. Dank u wel. Dat we ook 2 Samuel 15, maar ook Lucas, het stukje van het wenen van de Heer Jezus, mogen meenemen. Hij bewogen over de verschrikkingen die zullen komen omdat ze niet geloofden, is nog steeds dezelfde. We willen daarom danken dat we bij u, Heer Jezus, terecht kunnen met al onze zorg, met al onze spanningen en met ons verdriet. We danken u voor uw woord en voor de Heilige Geest, maar ook voor elkaar die misschien elkaar aanvuren tot goede werken en elkaar bemoedigen om toch vooral dat plekje te zoeken. Dat plekje waarvan we vanavond op de Olijfberg iets hebben gezien. We prijzen u. Amen.